onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En wat er verder volgt in vers 1 en ook vers 2 van Psalm 121. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En daarna wordt u gelezen uit het tweede kroniekenboek en daarvan hoofdstuk 33, vers 21 tot het einde. En hoofdstuk 34, vers 1 tot en met 7. Dus de schriftlezing is uit 2 Kronieken 33, vanaf het 21ste vers tot en met hoofdstuk 34, vers 7. Nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 106, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Was genoemd te lezen 2 Kronieken 33 van vers 21 tot hoofdstuk 34 vers 7. Amon was 22 jaar oud als hij koning werd en regeerde 2 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Want Amon offerde aan al de gesneden beelden die zijn vader Manasse gemaakt had en diende ze. Maar hij vernederde zich niet voor het aangezicht des Heeren, gelijk Manasse, zijn vader, zich vernederd had, maar deze Amon vermenigvuldigde de schuld. En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem en doodden hem in zijn huis. Maar het volk des lands sloeg hen alle, die een verbintenis tegen de koning Amon gemaakt hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd, en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren, en wandelde in de wegen van zijn vader David, en week niet af ter rechter, noch ter linkerhand. Want in het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God zijns vaders Davids te zoeken, en in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogte, en de bossen, en de gesneden beelden, en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren des Baals, en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hiel hij af. De bossen ook, en de gesneden en de gegoten beelden verbrak, en vergruisde, en verstrooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren, en hij reinigde Juda en Jeruzalem. Daartoe in de steden van Manasse en Ephraim en Simeon, en ja tot Naphtali toe, in haar woeste plaatsen rondom, brak hij ook de altaren af, en de bossen, en de gesneden beelden, stampte hij die vergruizende, en al de zonnebeelden hiel hij af in het ganse land Israëls. Daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij een begin maken aan de overdenking van het leven van koning Josia. En de tekst voor deze morgen vindt u in hoofdstuk 33, vers 21, tot en met hoofdstuk 34, vers 3a. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. 2 Kronieken 33, het 21ste vers. Amon was 22 jaren oud als hij koning werd en regeerde 2 jaren te Jeruzalem. Tot en met hoofdstuk 34, vers 3a. Want in het 8e jaar zijn regering, toen Josia nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan zuster van Breugel Kreuk, die uitslagen ontving waaruit bleek dat de tumoren op sommige plaatsen zijn geslonken, maar elders ook zijn gegroeid. En nagegaan zal worden welke behandeling nog mogelijk is. We denken aan zuster Den Hartog Bloem, die erg zwak is. We doen voorbeden voor zuster Hoijmeijer Wiegel, die aanstaande vrijdag hoopt thuis te komen uit de fontein. We denken aan zuster Landman de Wit, vanwege grote risico's is besloten om de verdere kuren niet toe te dienen. Dankzegging doen we met onze broeder Scheffers, die afgelopen woensdag uit het IJsseland ziekenhuis werd ontslagen. We doen ook dankzegging voor de geboorte van een zoon bij de familie Bouwmeester Vermeulen uit Kapel aan de IJssel. Zijn namen zijn Guus Theodor, roepnaam Guus. En we doen dankzegging vanwege het feit dat verschillende jongeren uit de gemeente mochten slagen voor het examen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons gespaard. Laat het een wonder zijn. Want we zijn in de achterliggende week opgeschrikt door aangrijpende berichten. Weliswaar was het op grote afstand dat een verschrikkelijke aanslag plaatsvond, waarbij tientallen mensen van het ene op het andere moment uit het leven werden weggenomen. Maar er ligt een dringende roepstem in, die ook tot ons komt. En Heere, we bidden van u, of u wil gedenken alle nabestaanden, alle rouwdragenden, allen die nog in ziekenhuizen zijn. O, we weten, Heere, en we zeggen dat met bewogenheid, dat deze mensen waren op een plaats waar de zonde wordt uitgeleefd, maar wij kunnen ons toch boven hen niet stellen. Heere, wij zijn alle van dezelfde lap gescheurd. En u hebt ons nog gespaard en gegeven dat we er nog mogen zijn en dat we ook nog hier mogen zijn onder de klanken van uw woord. En Heere, geeft u dat uw woord deze morgen toch kracht mag doen in harten van jongeren. Jongeren van misschien wel 16 jaar oud, dezelfde leeftijd als die Josia had. Geeft u dat uw woord kracht mag doen in de harten van ouderen. Heere, wilt u een zegen verlenen aan de prediking van uw woord. En als we u daarom bidden, dan kunnen wij geen rechten laten gelden. We hebben zojuist uw heilige geboden gehoord. En we hebben het gezongen met de 106e psalm. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Heere, dat moet onze belijdenis zijn. En laat het ook de belijdenis van ons hart zijn. Dat we tegen u hebben gezondigd. In onze gedachten. In onze woorden, in onze daden, in onze levenspatronen, in ons nalaten van de dingen die u geboden hebt. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig en schenk ons deze morgen toch een onverdiende, maar zo onmisbare zegen over de prediking van uw woord. Heere, wilt u wegnemen alles wat hinderen kan? Laat de vermoeidheid en lichamelijke klachten ons niet hoeven hinderen. Laat het zo zijn dat we onze gedachten kunnen concentreren en kunnen richten op uw woord. Geeft u, Heere, dat de prediking van uw woord gezegend mag worden. En u weet, Heere, dat een mens geroepen wordt om vanmorgen uw woord te ontvouwen. Een mens die dat vanuit zichzelf niet kan. Wilt u hem bedienen vanuit uw hemels heiligdom? En wilt u hem zalven met uw geest? En geeft u, Heere, dat er zo gepreekt mag worden zoals u het wil. In overeenstemming met uw heilig woord en in overeenstemming met de heilige bedoeling van uw heilige geest. Heere, wilt u denken aan een ieder van ons in alle zorgen die we kennen. We denken, Heere, aan de zieken van de gemeente. Mogen we zuster van Breugelkreuk aan u opdragen. U weet van de uitslag die zij met degene die haar lief zijn vernomen heeft. De kuren, ze hebben wel op bepaalde plaatsen mogen werken. En daar zeggen we uw naam dank voor. Maar anderzijds zijn er ook zorgen. En we bidden van u, Heere. U, die een God van wonderen bent. Ontfermt u zich over onze zuster. En wilt u geven dat er nog behandelingen gevonden mogen worden. En dat ze gezegend mogen worden. Maar tegelijkertijd bidden we ook van u, of wanneer de weg anders zou zijn, zij daarin toch met allen die haar lief zijn, achter u mag aankomen. En uw onderwijs en uw genade troost mag ontvangen. Zo dragen we haar aan u op. We bidden u, Heere, voor onze zuster den Hartog Bloem, die bij het ouder worden steeds meer merkt hoe ze zwakker wordt. En hoe ook de ziekte waarmee ze te maken heeft zich laat gelden. Heere, wees met haar. Wilt u haar ondersteunen en helpen? Wilt u boven alles tot haar hart spreken? En wees haar met haar man goed en nabij. En met allen die hen lief zijn. We bidden u, Heere, voor onze zuster Hooymeijer Wiegel, die deze morgen onder ons mag zijn. En we zeggen uw naam daar dank voor. U weet ook dat ze aanstaande vrijdag hoopt thuis te komen. Ook dat is iets waarin we uw hand mogen opmerken. En tegelijkertijd kan er ook zoveel opzien zijn. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe zal het allemaal kunnen? Hoe zal het allemaal moeten? Heere, wilt u uitkomst geven? Wilt u met haar zijn? Wilt u haar geven te ondervinden? Ik ben met u. En geeft u, Heere, dat we als gemeente ook biddend om dit gezin heen mogen staan, maar ook met de helpende hand. Wees u zo met de familie Hooymeijer, gedenk ze. Heere, we dragen aan u op onze zuster Landman de Wit. U weet van het bericht dat zij te horen kreeg in de afgelopen week. Het was zo nodig, zo leek het vorige week nog, om een kuur te ondergaan. En toch, vanwege de grote risico's, is besloten om geen kuren meer toe te dienen. U weet van de afweging die de artsen hebben gemaakt. En we vragen van u of u er uw zegen aan wil verbinden. En of u wil geven, Heere, dat de kuren die tot nog toe ontvangen werden en de operatie afdoende mogen zijn. Dat onze zuster verder mag herstellen en beterschap mag ontvangen uit uw hand. Sterk haar in de komende tijd. Wees u een vurige muur rondom haar en rondom haar man. We dragen hen aan u op. Heere, wilt u zo ook andere zieken van de gemeente gedenken? Onze broeder de Vos kreeg afgelopen week te onderzoeken. Hij is nog in afwachting van de uitslagen. Gedenk ook hem met zijn vrouw en de kinderen. En geeft u wat nodig is. We mogen u deze morgen dankzegging doen voor het feit dat onze broeder Scheffers uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. U hebt dat gegeven en u hebt ook daarin gebeden willen verhoren. En tegelijkertijd blijven de klachten en de zorgen. En zo dragen we hem ook aan u op met de bede of u als die grote bewaarder Israëls met hem wil zijn en bovenal zijn ziel wil bewaren. We zeggen u dank voor de geboorte van een zoon bij familie bouwmeester Vermeulen. U hebt gegeven, Heere, dat het leven van Andrea gespaard werd, dat ze krachten ontving. En dat is een wonder. U hebt gegeven dat het leven van de kleine jongen, van Guus, gespaard werd. En we zeggen u dank, Heere, dat hij geboren mocht worden. We bidden u om nieuwe kracht voor de moeder. We bidden u, Heere, om alles wat nodig is voor de ouders, om hun kinderen op te voeden in de vreze van uw naam. En om hen te wijzen op datgene wat zo onmisbaar nodig is. Want eenmaal geboren is nog verloren. Maar tweemaal geboren, dat is door u verkoren. Heere, laten Robert en Andrea, laten alle ouders uit de gemeente, de grootouders, veel gebed mogen kennen voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen. Laten ze hun kinderen mogen wijzen op de noodzaak van een nieuw hart, maar ook op de mogelijkheid daarvan die er bij u de Heere is, bij u vandaan. We zeggen u ook dank voor het feit dat verschillende jongeren van de gemeente een bericht mochten krijgen dat ze geslaagd zijn. U hebt wijsheid willen geven en u hebt krachten willen schenken, gezondheid en zoveel meer, waar we ook in ons jonge leven geen recht op hebben. Geeft u dat onze jonge mensen met de dank in u de Heere mogen eindigen. En wanneer het misschien voor de geslaagden wel geldt, dat ze ongeveer de leeftijd hebben van Josia, zoals we hem vanmorgen aan het slot van onze tekstwoorden zullen tegenkomen. Heere, laat het dan in hun leven toch ook mogen zijn dat zij de God van David mogen zoeken. Heere, schenkt u dat, werkt u dat. Wilt u zo uw woord vanmorgen zegenen tot waarachtige bekering van hen die onbekeerd zijn? Laat het tot aansporing zijn van degene die u kennen en vrezen mogen. Heere, sterk allen die een taak hebben in de dienst. Onze koster, de organisten, we dragen hen aan u op. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 119e psalm en daarvan het 5e en het 47e vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. En wat er verder volgt in vers 5 en ook vers 47 van psalm 119... Er zijn deze zondag 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Straks na de prediking zingen wij van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Het zesde vers van Psalm 25 na de prediking. Gemeente, iedere bladzijde in de Bijbel is verdiend door een lijdende Heer Jezus Christus. Iedere letter van Gods woord is net ten diepste niet geschreven in inkt, maar met het bloed van een lijdende zaligmaker. En als we dat bedenken, dan heeft ook ieder woord recht op onze aandacht. Dan mogen er geen Bijbelgedeelten zijn die door ons worden overgeslagen. Dat geldt ook voor het boek dat vanmorgen voor ons ligt. Een boek dat niet zo heel vaak de aandacht krijgt. 2 Kronieken. En heel bijzonder geldt dat dan voor de levensgeschiedenis die we deze morgen met elkaar willen beginnen te overdenken. De geschiedenis van Josia. Een koning die leefde in een tijd waarin we ons kunnen voorstellen dat er heel weinig verwachting meer was. Want de goddeloze koning Amon, hij had de afgoden van zijn vader weer tevoorschijn gehaald. En toen hij op het onverwachtst uit het leven werd weggenomen door een brute moord en zijn zoon aan de macht kwam, toen leek alle kans op herstel verkeken. Maar boven de levensgeschiedenis van Josia schittert Gods vrije genade en Gods onbezweken trouw. En die is het waardoor koning Josia de Heere mocht dienen, mocht zoeken. We willen er met Gods hulp bij stilstaan. En vanmorgen schreven we bij onze tekstwoorden kennismaking met Josia. 3 gedachten. Allereerst het testament van zijn vader. Vers 21 tot en met vers 24. In de tweede plaats het karakter van zijn regering, vers 25 tot en met het tweede vers van hoofdstuk 34. En tenslotte het keerpunt in zijn leven, vers 3a. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God zijns vaders Davids te zoeken. Dus 3 gedachten, het testament van zijn vader, het karakter van zijn regering en het keerpunt in zijn leven. Het begin van onze tekst brengt ons in het 6e levensjaar van Josia. Kleine jongen, 6 jaar. En dan gebeurt er in dat 6e levensjaar, dan gebeuren er 2 ingrijpende dingen. Het eerste wat gebeurt is dat de grootvader van Josia sterft, Manasse. We kennen Manasse als die koning die aanvankelijk buitengewoon goddeloos geleefd heeft. Hij heeft heel het land van Juda met afgoden vervuld. Hij heeft zich bezig gehouden met allerlei occulte praktijken, zegt de Bijbel. Hij heeft de stad Jeruzalem van de ene tot de andere zijde met bloed vervuld. Maar Manasse is op een wonderlijke wijze door de Heere tot bekering gebracht. Het ontroerende bericht daarover, dat leest u in hoofdstuk 33, het 12e en het 13e vers. De Heere heeft Manasse in de benauwdheid gebracht. Dat wil zeggen, Manasse kreeg te maken met ernstige tegenslag. Maar meer nog, Manasse kwam God tegen en God kwam Manasse tegen. En toen heeft Manasse gevreesd. Manasse werd gebracht in de benauwdheid. En Manasse werd gebracht in de vernedering. Hij heeft, toen hij God tegenkwam en toen hij zag iets van wie God echt was en wie hij was, hij heeft zich voor de Heere neergebogen in de belijdenis van zijn schuld en van zijn zonde en in een ootmoedig smeekgebed om Gods genade. Manasse is door de Heere tot bekering gebracht en na zijn bekering is hij het volk voorgegaan in het dienen van God. Wel, deze Manasse, hij is gestorven. Ja, want ook Gods kinderen moeten sterven. Die donkere tunnel van de dood door. Maar met twee belangrijke verschillen ten opzichte van mensen zonder genade. Allereerst dat ze niet alleen hoeven sterven. Want de Heere heeft gezegd, ik ben met u al de dagen. En vervolgens dat ze niet zonder uitzicht en zonder hoop en zonder verwachting hoeven sterven. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Manasse is gestorven. Dat moet een diepe indruk hebben gemaakt op de 6-jarige Josia. De dood is in het paleis gekomen. Grootvader is niet meer. Zijn lichaam moet begraven worden. En dan nog een tweede belangrijke gebeurtenis in het leven van dezezelfde Josia op zijn 6e levensjaar. Ja, want als Manasse, als koning Manasse gestorven is, dan moet er een nieuwe koning komen. En wie is die nieuwe koning? Dat is de vader van Josia, dat is Amon. En ook dat zal indruk hebben gemaakt op de kleine Josia. Want wanneer een koning aan de macht kwam, dan ging dat gepaard met allerlei plechtige gebeurtenissen. Dan werd, en zo zal het ook bij Amon gegaan zijn, dan werd de koning, de nieuwe koning, gezalfd. En hij kreeg een kroon op zijn hoofd gezet en een scepter in zijn hand. Hij kreeg de getuigenis, dat wil zeggen de wet van de Heere. En sommige uitleggers denken dat de 10 geboden op een soort sjerp waren geborduurd. En dat de koning zo'n sjerp met de 10 geboden daarop geborduurd om zich heen kreeg geslagen. En dan werd er op een hoorn geblazen en dan riep men: leve de koning. Zo zal het ook bij Amon zijn gebeurd. De kroon op het hoofd, de scepter in zijn hand, de wet van de Heere voor zijn aangezicht, een nieuwe koning. En wat is Amon dan voor koning? Wat zullen we van deze 22-jarige jonge man kunnen verwachten? Wel, het antwoord op die vragen vindt u in onze tekst van vanmorgen. We hebben in vers 21 gelezen, Amon was 22 jaar oud als hij koning werd. En hij regeerde 2 jaren te Jeruzalem. En dan volgt in vers 22 een eerste antwoord op de vraag, wat voor koning vader Amon nu is geweest. Vers 22 zegt, en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Gelijk als zijn vader Manasse gedaan had. Want Amon offerde aan al de gesneden beelden die zijn vader Manasse gemaakt had en diende ze. Amon was een afgodendienaar. De afgoden die zijn vader Manasse vroeger gediend had, maar waarmee Manasse bij zijn bekering radicaal gebroken had, en die hij de stad Jeruzalem uitgeworpen had, zoals er in de Bijbel letterlijk staat. Ja, die afgoden, die heeft koning Amon weer opgezocht. Misschien wel heel letterlijk. Er zijn uitleggers die dat denken. Die denken dat Amon de afgodsbeelden die wel weggeworpen waren, maar toch nog ergens lagen, weer heeft opgezocht en heeft opgepoetst en in eer heeft hersteld en weer op de sokkels heeft geplaatst. Het zou kunnen. Het is ook mogelijk dat deze dingen hier figuurlijk bedoeld worden. Dat Amon de afgoden die zijn vader vroeger diende, in elk geval toch ook weer terug heeft gehaald in die zin dat hij de dienst van hen heeft bevorderd. Dat hij nieuwe beelden heeft laten maken. Maar Amon diende de afgoden. De Baals, de zon, de maan, de sterren, de Asjera's of de Astartes, de godinnen van de vruchtbaarheid, waarmee een liederlijke uitleving van allerlei zonden tegen het zevende gebod gepaard ging. En dan zegt vers 22, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Ja, want zo heeft de Heere over deze zonde van vader Amon geoordeeld. Die zonden, die afgoderij, ze was kwaad in de ogen van de Heere. Want de Heere gunt zijn eer niet aan een vreemde. Hij gunt zijn eer niet aan een houten of een stenen beeld. Of wat dan ook, wat er in de tijd van Amon was. Maar hij gunt ook vandaag zijn eer niet aan de afgoden. Wat voor afgoden kunnen er niet zijn, gemeente? Ook in ons leven. En dan denk ik niet alleen aan die afgoden die zo heel makkelijk aan te wijzen zijn. En die wel afgoden zijn, jazeker. Want het is kwaad, jongens. Het is kwaad in de ogen van de Heere wanneer je zit te kijken naar een voetbalkampioenschap waar de dag van de Heere en de naam van de Heere en de eer van de Heere mee in het geding is. Dat is kwaad in de ogen van de Heere. En het is kwaad in de ogen van de Heere wanneer wij eer geven aan allerlei popartiesten en muziekartiesten. Het is kwaad in de ogen van de Heere wanneer we heel herkenbare afgoden dienen. Maar er zijn ook nog wel andere afgoden. Afgoden waarvan we moeten zeggen dat, ach, dat er een goed gebruik van kan worden gemaakt. Onze baan, ons werk, ons huis, onze kinderen, onze eer, onze goede naam. Het kunnen in onze zondige handen allemaal afgoden worden. En dat is kwaad. In de ogen van de Heere. Wat heeft, gemeente, ik stel de vraag aan mezelf en ik stel de vraag aan u, wat heeft in de achterliggende 6-7 dagen nu in ons leven de grootste, de belangrijkste plaats gehad? Wat stond nu, als we eerlijk zijn voor het aangezicht van God op de eerste plaats? Zou het onze afgod kunnen zijn? Er is nog een tweede antwoord op de vraag wat voor koning vader Amon geweest is. En dat antwoord dat lezen we in het 23ste vers. Daar staat, maar Amon vernederde zich niet voor het aangezicht van de Heere, gelijk Manasse zijn vader zich vernederd had. Kijk, de Bijbel is heel erg eerlijk. De Bijbel vertelt, als het over de zonde van Amon gaat, dat hij heeft gezondigd in dezelfde opzichten als zijn vader Manasse. Ook al was Manasse tot bekering gekomen, daarom was er in zijn verleden nog wel bepaalde zonde. En die wordt niet verzwegen. Maar nu heeft Amon zijn vader wel gevolgd in de zonde, maar niet gevolgd in zijn bekering. Amon, je had het toch kunnen zien. Amon, je hebt toch gezien hoe je vader in de benauwdheid en in de vernedering terechtgekomen is. Je hebt daar toch in elk geval over gehoord. Daar heeft je vader toch over verteld, Amon. Amon, je vader heeft toch verteld hoe er bij de Heere genade te vinden is voor de grootste van de zondaren. Amon, je vader heeft toch verteld hoe de Heere het recht heeft en het zo waard is om gediend te worden. Amon, je hebt toch gehoord dat wie de Heere vrezen uiteindelijk de toekomst hebben. En dat de dienst van de zonde een harde dienst is. Je vader heeft je er toch op gewezen. En het einde van zijn leven was toch een sprekend getuigenis van deze dingen. Maar Amon heeft die dringende roep tot bekering, die lokkende roep tot bekering, ook naast zich neergelegd. Hij heeft zich door zijn vader niet laten waarschuwen. Hij heeft zich door zijn vader niet laten lokken en laten nodigen. Hij heeft zich door het werk van Gods genade in het leven van zijn vader niet laten aanmoedigen om de Heere te zoeken. Hij vernederde zich niet voor het aangezicht van de Heere, zoals Manasse zijn vader wel gedaan had. Kijk, en dat is even een zijspoor, maar daar wordt ook een weg gewezen, gemeente. Een weg aan afgodendienaars van morgen. Laat het toch niet zo zijn wat de afgoden in uw leven ook zijn. Misschien schijnbaar heel geoorloofde aardse dingen. De dagelijkse bezigheden. Uw werk, uw bestaan. Maar de Heere komt op de laatste plaats in uw leven. O, laat het toch niet zijn dat u, dat jij op de weg van Amon verder gaat. Maar kom er toch mee in de vernedering. Op de knieën voor de Heere. Dat is de weg die de Bijbel hier wijst. Hij vernederde zich niet voor het aangezicht des Heeren, zoals Manasse zijn vader zich wel vernederd had. En dan staat daar zo'n aangrijpend woord bij aan het slot van vers 23. Dan staat er: maar deze Amon vermenigvuldigde de schuld. Er staat niet: deze Amon vermeerderde de schuld. De kinderen die vanmorgen in de kerk zijn, die weten het verschil wel tussen vermeerderen en vermenigvuldigen. Vermeerderen, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, dat zijn de plussommen op school. 5 + 5 = 10. Dat is vermeerderen. Vermenigvuldigen, dat zijn de keersommen van school. 5 × 5 = 25. Dat gaat veel harder. Nu staat er van Amon niet dat hij zijn zonde vermeerderde. Dat hij iedere dag weer een zonde toevoegde aan de vorige. Maar er staat dat hij zijn zonde vermenigvuldigde. Die hoop met zonden in zijn onbekeerde leven, die steeg met de dag enorm. Die nam geweldig toe. Exponentieel toe, zouden we vandaag zeggen. Hij vermenigvuldigde de schuld. Waarom? Waarom? Omdat Manasse zondigde omdat Amon zondigde tegen alle roepstemmen van God in. Omdat hij zondigde tegen het voorbeeld van zijn vader in. En dan komt na 2 jaar de tijd dat Amon zich rijp gemaakt heeft voor het oordeel van God. Dan komt na 2 jaar regeren al het moment dat Amons levensdraad van het ene op het andere moment wordt afgesneden. Want we lezen in vers 24. En zijn knechten maakten een verbintenis tegen hem en doodden hem in zijn huis. Wat die knechten, die hovelingen, precies voor motief gehad hebben, voor bedoeling gehad hebben, dat weten we niet. Waren ze om politieke redenen een vijand van koning Amon, of vonden ze zijn godsdienstige koers toch eigenlijk niet goed? Maar één ding weten we wel, gemeente, en dat wil ik met nadruk zeggen deze morgen. Wat de hovelingen van Amon hier hebben gedaan, een complot gesmeed tegen de koning, hem van het leven beroofd, dat druist tegen Gods wil en tegen Gods wet in. Dat is uitdrukkelijk door de Heere verboden. Hij heeft gezegd, gij zult niet doden. Ook niet een goddeloze koning. Ook niet een koning die een verkeerde koers vaart. Dat hadden de hovelingen niet mogen doen. Ook dat was kwaad in de ogen van de Heere. En toch, dwars door die zonde heen, volvoert de Heere zijn raad. Dat is moeilijk, zegt iemand vanmorgen. Ja, dat is moeilijk. Daar ben ik, daar zijn wij, gemeente, als kleine mensenkinderen ook te beperkt voor. Om dat te doorgronden, om dat echt goed te kunnen verstaan. Maar de Heere kan in zijn wijsheid, die niet na te rekenen is, de zonde van mensen, die hij afkeurt, die hij veroordeelt in zijn wet, toch nog een plaats geven in zijn bestuur, in zijn leiding, in zijn regering. Zo is het hier ook. Amon stierf door moordenaarshanden, jawel. En de Heere heeft zich over die moord vertoornd. Maar Amon stierf ook op Gods tijd, na 2 jaar, want hij had de schuld vermenigvuldigd. En dan gaat het testament van vader Amon open. Wat staat erin? Ik bedoel, wat staat er in het geestelijk testament van Amon? Wat laat hij na aan zijn jongen van inmiddels 8 jaar oud, Josia? Wat laat hij na? Niets. Helemaal niets. Zijn testament, zijn geestelijk testament is leeg. Hij laat zijn jongen niets van waarde na in geestelijk opzicht. Zijn leven is een mislukt leven. Een leven zonder God. En dan trek ik de lijn even door, gemeente, vanmorgen naar u en naar jou en naar mij. Als nu vandaag ons testament geopend werd, geestelijk, wat zou erin staan? Wat zou u nalaten aan uw kinderen als u ze hebben mag? Aan anderen wanneer u geen kinderen hebt, maar wat is er te lezen in je geestelijk testament staat daar, deze man, deze vrouw mocht door genade de Heere zoeken. Kende een leven dat gestempeld werd door het gebed. Kende een leven bij het woord. Kende een leven in de vrezen des Heeren en in het wijken en het vluchten voor het kwade en voor de zonde. Mag er misschien ingeschreven staan, deze man, deze vrouw was een man die de Heeren kende. Die gemeenschap met de Heeren mocht kennen. Die alle waarde mocht zien in het Lam van God en heerlijkheid mocht aanschouwen in Christus. Of is ons testament, als het erop aankomt, leeg? Hebben we misschien met onze eigen schrijfstift nog wel wat godsdienstige woorden geschreven, maar is ons testament uiteindelijk leeg? Testament van Josia's vader. Onze tweede gedachte, karakter van zijn regering. En ik zei u al, we zijn inmiddels aangekomen in het 8e levensjaar van Josia. Het jaar waarin vader Amon zo plotseling uit het leven weggenomen is. En ook dat zal een diepe indruk op de 8-jarige Josia gemaakt hebben. Opnieuw is de dood gekomen in het paleis van Jeruzalem. Maar het 8e jaar was ook het jaar waarin de Heere Josia zo genadig, zo wonderlijk spaarde, bewaarde. Ja, want de moordenaars van vader Amon, ze zijn misschien de gangen van het paleis wel doorgegaan. En ze hebben misschien de vertrekken van het paleis wel afgezocht, op zoek naar die 8-jarige jongen om hem ook om het leven te brengen. Maar de Heere heeft Josia gespaard. De Heere had geen lust in de dood van deze 8-jarige onbekeerde jongen. Maar de Heere had daarin lust. Nee, niet dat Josia zou verder leven. Zo staat het ook niet in de Bijbel. Zo geldt het ook vandaag niet. Als de Heere u of jou al zo vaak heeft gespaard, en misschien kan u de gebeurtenissen wel aanwijzen, toen ontsnapt aan een ernstig ongeluk, toen wonderlijk gespaard door de Heere. De Heere had nog geen lust in je dood. Maar de Heere heeft ook geen lust in je leven zonder meer. Dat staat niet zo in de Bijbel. Er staat dat de Heere geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich zal bekeren en leven. En daartoe heeft de Heere Josia gespaard, opdat hij zich zal bekeren en leven. O, laat dat toch ook gebedstof mogen geven aan u, aan jou. Heere, nu hebt u mij nog gespaard. Misschien wel door heel wonderlijke gebeurtenissen heen. In weerwil van wat de mensen verwachten. Maar Heere, laat het zo zijn dat het mag strekken tot mijn bekering en tot mijn leven. Josia komt op de troon. We lezen dat in vers 25. Het volk des lands sloeg hen allen die de verbintenis tegen de koning Amon gemaakt hadden. En het volk des lands, dat zijn de inwoners van Juda geweest, ze maakten zijn zoon Josia koning in zijn plaats. En dan lezen we maar direct verder. Josia was 8 jaren oud toen hij koning werd. en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Ja, en wat is Josia dan voor koning? Vers 2. En hij deed wat recht was, wat goed was in de ogen van de Heere. En hij wandelde in de wegen van zijn vader David. En hij week niet af ter rechter, noch ter linkerhand. Daar wordt een heel positief getuigenis gegeven over koning Josia. Eigenlijk vindt u in heel de geschiedenis van de koningen van Juda geen één koning van wie zo'n positief getuigenis wordt gegeven als van deze jonge koning. Tot 3 keer toe wordt het gezegd. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Hij wandelde in de wegen van zijn vader David. Hij week niet af, de rechter noch de linkerhand. En we hopen, als de Heer het geeft, in de komende weken te horen waarin die vroomheid, die godsvreze van koning Josia nu precies bestond. In welk opzicht hij dan in de wegen van David ging. En hoe hij dan deed wat recht was in de ogen van de Heere. Maar laten we vanmorgen bij onze tekstwoorden even vragen, alleen maar vragen, wat ligt daar nu voor prediking in? Wat hebben deze woorden, dit stukje van de tekst, wat heeft het vanmorgen ons te zeggen? En schittert daarin dan niet Gods onweerstaanbare genade? Dat is toch wel het eerste. Dat de Heere bij machte is om in een donkere tijd, waarbij er eigenlijk geen verwachting is naar die goddeloze Amon, dat de Heere bij machte is om een man te verwekken, een jongen te verwekken die hem gaat zoeken. En van wie het later geschreven kan worden: hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. Kijk, dat is een woord dat misschien heel bijzonder kan spreken naar ouders die zo met zorg vervuld zijn over hun kinderen. Die zien hoe hun kinderen afwijken en de geboden en de wegen van de Heere verlaten hebben. En u ziet, u bent misschien ouder geworden, u ziet uw kleinkinderen opgroeien, eigenlijk bij de dienst van de Heere vandaan. En het vervult u met zorg. Hoe moet het toch? Hoe moet het straks als ik er niet meer ben en ook mijn woorden die ik probeer te spreken zullen verstommen? Hoe moet het met mijn nageslacht? Josia, geliefde gemeente, groeide op onder de goddeloze Amon in het huis van een goddeloze vader. En toch, door vrije genade, mocht Josia de Heere zoeken. En mocht van hem geschreven worden: hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. De Heere is bij machte om een Amon nog tot een Josia te maken. Als je nou vanmorgen zeggen moet: Heere, zo'n Amon, dat ben ik. Zo'n afgodendienaar, dat ben ik. Altijd nog weer andere dingen en andere mensen op de eerste plaats. In werkelijkheid geen hart om u te zoeken, om u te vrezen. Maar laat u er toch mee op de knieën komen aan de voeten van die God, die niet alleen na een Amon een Josia kan geven, maar ook een Amon nog tot een Josia kan maken. Gods vrije genade. Dat is wat er schittert in deze geschiedenis. Ja, en dan nog iets wat daar onlosmakelijk mee verbonden is. Gods onbezweken trouw. Want als hier in onze tekst een koning oprijst die de Heere vreest en de Heere dient, dan is dat iets wat de Heere al had beloofd. U moet dat op een ander moment deze dag maar eens nalezen. 1 Koningen 13. Dat is zo'n 200 jaar voor de geschiedenis van onze tekst. 200 jaar ervoor. Dan staat daar over de grenzen van Juda in het 10-stammenrijk een profeet die uit naam van de Heere aankondigt dat er ooit een koning geboren zal worden in Juda, wiens naam Josia is. En dat die Josia de Heere zal dienen en de Heere zal vrezen en de afgoden zal bestrijden. Dat had de Heere, u leest dat eigenlijk haast van geen één koning, maar wel van Josia. Dat had de Heere 200 jaar voor zijn geboorte al beloofd. Toen was zijn naam al bekendgemaakt. En nu gaat de Heere zijn belofte genadig vervullen. Want de Heere doet wat hij beloofd heeft. Kijk, en dan ligt er nog een vraag in onze tekst. Als we dat even mee beluisteren op de achtergrond van de tekst van vanmorgen. Als we hier niet alleen zien schitteren de vrije genade van God. Maar als we ook zien schitteren de onbezweken trouw van God. De Heere vervult zijn belofte. Dan komt de vraag tot ons gemeente. Heeft het belovend spreken van de Heere in zijn woord al ooit waarde voor ons gekregen? Heeft dat waarde voor ons gekregen? Heb je nou al ooit eens nagedacht over wat de Heere eigenlijk beloofd heeft toen je gedoopt werd? Dat zijn gemeente geen oppervlakkige en lichte verbondspraatjes. Maar de Heere heeft daar ook nogal heel wat beloofd. Hebt u daar wel eens kennis van genomen? Hebt u dat wel eens overdacht voor uzelf? En heeft het u wel eens op de knieën gebracht? Heeft het jou wel eens op de knieën gebracht? Heere, u hebt het beloofd en wilt u het uit genade ook vervullen? Heeft het je in de vernedering gebracht aan de voeten van de Heere? Of hebben we al het belovende spreken van de Heere maar naast ons neergelegd en er nog nooit acht op gegeven? Jacobus Koolman in zijn boekje Plichten der Ouders, die merkt ergens op dat dat een grote en een grove zonde en nalatigheid is. Gods vrije genade, Gods onbezweken trouw. Ja, vraagt iemand, maar hoe is dat nou allemaal begonnen bij Josia? Nou, dat is onze laatste gedachte. Nog heel kort iets daarover. We lezen in vers 3a, slot van de tekst. Want in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. 8e jaar van zijn regering. Josia was 8 toen hij koning werd. 8e jaar van zijn regering, dat wil dus zeggen toen hij 16 jaar was. En dan zegt onze tekst, in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Toen begon het. Dus daarvoor Nee, toen heeft Josia God niet gezocht. Toen is Josia gegaan in de voetsporen van zijn vader Amon. Toen was Josia dood in de zonden en de misdaden. Toen heeft Josia het gezegd, misschien wel met zijn woorden, misschien wel zonder woorden, maar met zijn daden en met zijn leven. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Toen was Josia's leven een en al verzet en vijandschap tegen de God van vader David. Maar in het 16e levensjaar, toen is er een keerpunt gekomen. Toen begon hij de God van zijn vader David te zoeken. 16 jaar. Dat is de leeftijd, een van de oudere schrijvers die zegt dat. Dat is de leeftijd waarop de begeerte van het vlees en de verleiding van de zonde juist zo sterk kan zijn. 16 jaar. En toch, op die leeftijd begon Josia de Heere te zoeken. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Nee, dat kwam niet omdat zijn vader het hem voorgehouden had. Want zijn vader leefde niet meer. Dat kwam ook niet omdat zijn moeder het hem voorgehouden had. Daar lees ik in ieder geval niets van in de Bijbel. Over de moeder van Josia weten we te weinig om er ook maar iets over te kunnen zeggen, behalve haar naam en haar afkomst. Hoe kwam het dan? Hoe kwam het dat deze jongen de Heere ging zoeken? Het zou kunnen zijn dat bepaalde voorbeelden in zijn omgeving hem hebben aangesproken. Het zou kunnen zijn dat hij de indrukken van dood en eeuwigheid die hij al zo heel jong had gehad, 6e levensjaar, 8e levensjaar, niet van zich heeft kunnen afschudden. En dat ze hem op een bepaalde manier iedere keer weer onrustig maakten. Maar dat is toch de diepste verklaring niet voor wat we hier in onze tekst lezen. Dat Josia begon om de God van zijn vader te zoeken, dat is, gemeente, uiteindelijk omdat God een begin met Josia maakte. Omdat God aan Josia liet zien dat de zonde uiteindelijk de dood als loon uitkeert. Omdat God aan Josia liet zien dat deze ronde wereld ons driekantige hart nooit kan vervullen. Omdat God aan Josia liet zien dat het echte geluk ligt in het dienen en het vrezen van de Heere die het allerhoogste en het eeuwige goed is. Omdat God liet zien dat de zonde zo ongelukkig maakt en dat het ware geluk alleen te vinden is in de God van vader David. En toen heeft de Heere laten zien dat Josia die God nog altijd miste en daarmee alles miste. Toen heeft de Heere Josia laten zien dat Josia tegen die God gezondigd had in zijn 16 jaren dat hij op de aarde was. En dat de Heere in zijn ongehouden goedheid Josia al 16 jaar had verdragen. Terwijl zijn vader na 2 jaar zondigen als koning uit het leven werd weggenomen. En toen heeft de Heere gelokt en laten zien dat hij een God is die in het heden van de genade nog gevonden wil worden. En toen is Josia begonnen met te zoeken naar de Heere, te zoeken in het gebed en te zoeken in het woord en te zoeken in de tempel en te zoeken in de dienst van de Heere. Hij begon de God van zijn vader David te zoeken toen hij nog een jongeling van 16 jaar was. En u en jij gemeente. En u en jij gemeente. 16 jaar. Misschien zijn er wel mensen vanmorgen 16 jaar. Ze zullen er zijn. Geldt dit in je leven? Met alles wat belangrijk is. Maar mag dit gezegd worden? Toen hij zei 16 jaar was, begon hij of zij de Heere te zoeken. Misschien bent u al ouder geworden. 36, 56, 76 jaar. Is het ooit begonnen in uw leven? Weet u iets van deze dingen of niet? Er ligt in onze tekst een krachtige aansporing om de Heere te zoeken in zijn woord. Om de Heere te zoeken in het gebed. Om de Heere te zoeken in een leven waarin je voor de zonde op de vlucht gaat. En toch, al wil ik die aansporing voluit laten gelden en voluit laten klinken. Want de Heere vraagt het, de Heere eist het. Ik kom nog wel eens jonge mensen tegen die het zeggen. Ook in de achterliggende wijk, iemand van buiten de gemeente. Dominee, ik bid wel. Ik probeer mijn Bijbel wel te lezen. Ik probeer de Heere wel te zoeken. Maar het zinkt zo vaak weer in. En het gaat zo vaak niet. En als ik dan niets merk van dat de Heere er is, dan verslapt alles weer. En dan wordt de Bijbel weer terzijde gelegd en dan wordt het gebed weer nagelaten. Is dat misschien ook wat u moet zeggen? Wat jij moet zeggen? Ziet u dan, gemeente, dat het uiteindelijk mis is met ons hart. Ons hart, dat geen hart is dat de Heere zoekt. Ziet u dan ook daarin niet wat we werkelijk nodig hebben, onmisbaar nodig hebben. Dat is een hart om de Heere te zoeken. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Dat is de stem van de Heere door de prediking van het woord of door het gelezen woord in uw hart. Waardoor hij u dezelfde dingen laat zien als de Josia zag. Ik ben God kwijt. Ik heb tegen hem gezondigd. En toch, ik kan hem niet missen. Kijk, want als dat gebeurt, dan ga je de Heere zoeken. Dan vind je geen rust meer in de dingen van beneden. Dan vind je geen rust meer in een leven buiten de Heere. Dan zul je dat woord steeds weer lezen en openen en bidden zoeken naar het spreken van de Heere. En als de Heere dan niet spreekt en niet antwoordt, en je hebt er bij het licht van Gods geest iets van gezien dat je tegen de Heere gezondigd hebt, die zo geduldig en zo goed geweest is. Dan zul je het ook erkennen, Heere, ik heb het niet verdiend dat u zou antwoorden. Ik heb u al zoveel jaren aan uw plaats gelaten. 16 jaar misschien, 36 jaar, 56 jaar. Maar dan zul je toch niet kunnen laten. Dan zul je toch aanhouden. En dan zul je toch zeggen, maar Heere, al heb ik het niet verdiend. Al heb ik het niet verdiend dat u antwoord geeft en dat u spreekt op mijn hart. Heere, doe het toch, want ik kan zonder u niet verder. Laat me door genade u mogen zoeken. En laat me door genade u mogen vinden. Een hart om God te zoeken. En dan de laatste vraag vanmorgen. Zou de Heer je zo'n hart willen geven? Zou de Heer je nu zo'n hart willen geven? Laten we het antwoord maar zoeken in de tekst van vanmorgen. Josia, zoon van een goddeloze koning, Amon. Josia, een jongen die 16 jaren lang ging in het goddeloze spoor van zijn vader. Maar uit vrije genade en uit onbezweken trouw ontfermde de Heere zich over Josia, zodat het van hem geschreven werd toen hij nog een jongeling was. Begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Zou u daar, wanneer u veel ouder geworden bent, uw vinger niet bijleggen? Heere, u gaf het aan Josia. Doe het ook aan mij. Amen. Dankgebed. Heere, zo hebben wij deze morgen uw woord gehoord. Iets mogen overdenken uit het leven van Josia. Een levensgeschiedenis waarin vrije genade en onbezweken trouw schitteren en glanzen. En Heere, geeft u dat het veel gebedstof en veel stof tot overdenking geven mag aan jongeren en aan ouderen. Past u uw woorden toe, Heere. Wilt u ons vanmiddag bijeenbrengen onder uw woord? Vergeef genadig al het zondige, al het gebrekkige. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 89 en daarvan het achtste vers is de slotzang. 89 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.